Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar, ik ben onderzoeker en daarnaast ook presentator van deze podcast. Terwijl het aantal mensen met dementie groeit, is er minder personeel beschikbaar en neemt ook het aantal mantelzorgers af. Steeds vaker wordt daarom gesproken over de mogelijkheden van technologie, in het bijzonder digitalisering. Maar wat betekent dat? Hoe ziet de zorg van morgen eruit? En waar liggen de kansen en de uitdagingen? Daarover spreken we vandaag met twee vooraanstaande gasten. Marlies Schijven is niet alleen chirurg in het Amsterdam UMC, maar ook hoogleraar simulatie, serious gaming en applied mobile healthcare aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt hoe technologie en digitale innovaties optimaal ingezet kunnen worden in de patiëntenzorg. Ze verkent hoe een digitale zorgomgeving behandelingen niet afstandelijker maakt, maar juist beter aansluit op de wensen en behoeften van de patiënt. Naast haar zit Wiesje van der Vlier, neuropsycholoog, epidemioloog, hoogleraar en wetenschappelijk directeur van Alzheimer Centrum Amsterdam. Haar onderzoek richt zich met name op het begrijpen en detecteren van de vroege stadia van cognitieve achteruitgang. Ze is de drijvende kracht achter Abort, een grootschalig onderzoeksproject dat werkt aan gepersonaliseerde diagnostiek, predictie en preventie in een toekomst waarin we Alzheimer kunnen stoppen voordat de ziekte start. Marlies en Wiesje, welkom in de show.
Dankjewel.
Hallo.
Jullie houden je allebei vanuit een verschillende invalshoek bezig met de zorg van morgen. Marlies, als we beginnen bij jou. Stel nou dat iemand over 10 jaar wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Hoe ziet de zorg van morgen er dan uit?
Nou, dat is wel een heel brede vraag. Dat hangt er vanaf wie die persoon is, voor wie die komt en vooral ook met welk doel. Belangrijk is denk ik dat we zorg zo gaan inrichten dat het beste past. En ja, dat kan met in toenemende mate makkelijker met behulp van digitalisering en innovaties. Maar het is ook heel belangrijk dat iedereen gewoon altijd welkom is in het ziekenhuis als het nodig is.
En Wiesje, hoe kijk jij daarnaar als het gaat om de geheugenpolie?
Nou, ik denk dat dat er heel erg bij aansluit. En als je het hebt over Alzheimer en dementie, dan weten we dat het een van de grootste groeiaandoeningen is van deze tijd. Dus er komen steeds meer mensen die om zorg vragen. En dan zijn de digitale mogelijkheden, denk ik, echt een mogelijke toepassing om die zorg ook toegankelijk te houden voor veel mensen. En dan kan je denken aan het vroeg herkennen, maar ook het monitoren. En ook een hele belangrijke vind ik het informatie verschaffen aan mensen. En dan zit je weer heel dicht aan tegen van hoe kan je zorgen dat de zorg ook aansluit bij de persoon om wie het draait.
Ja, want als we even beginnen bij de eerste stap van het hele traject. Nu is het vaak een patiënt of een naaste die als eerste symptomen van een ziekte opmerkt. Zeker als het gaat om dementie en een huisarts die doorverwijst. Welke rol zie jij in die vroege detectie voor digitale techniek, Marlies?
Ja, in vroege detectie kun je aan een heleboel dingen denken. Als je heel breed uitzoomt, zou je bijvoorbeeld kunnen denken, nou, valdetectie, hè, als mensen vaker vallen of als mensen vaker hun naasten moeten bellen voor eenvoudige vragen. Dus daar zou je door het gebruik, dan wel verbruik van data of gebruik van hulpmiddelen, zou je aan af kunnen lezen of het frequenter of anders gebruikt wordt. Ik denk met name ook dat je ook eigenlijk heel simpel moet denken. Hè? Als iemand in een beginfase van een cognitieve aandoening is of zit, dan kan iemand natuurlijk nog prima communiceren. Hè? Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen bedenken dat zo iemand via een videoconsult in de veilige thuisomgeving makkelijker met een zorgverlener communiceert dan dat iemand eerst de hele exercitie moet ondernemen van naar een ziekenhuis toe met het openbaar vervoer enzovoort. Dus ik denk dat het technologie kan de zorg een stukje dichterbij brengen. En dat is natuurlijk mooi, zeker voor mensen voor wie het leven en ook de zorg steeds uitdagender wordt.
Ja, vaak wordt dan ook wel gedacht aan de mobiele telefoon en smartwatches en wearables die we allemaal dragen. Zie jij daar mogelijkheden op?
Zeker, en ouderen doen dat ook heel veel. Het is zeker niet zo dat als je ouder bent dat je geen gebruik maakt van die technologieën. Sterker nog, mensen vinden het vaak heel gemakkelijk En er zijn ook jongeren die het niet willen en ouderen die het niet willen. Het is niet meer voorbehouden aan jongeren alleen. Die technologie heeft zich in de hele samenleving gewoon diep geworteld, ook bij ouderen. En ik denk juist als het heel simpel is, een mobiele telefoon met grote knoppen of met niet al te veel functies, kan natuurlijk heel goed werken voor een ouderen die het telefoonnummer van naast hem misschien helemaal niet meer kan onthouden. Ik zou zeggen vooral inzetten.
Ja, eens. En eigenlijk hebben we bij het Alzheimer Centrum op een gegeven moment ook gedacht van, als we nou denken met z'n allen dat die digitalisering en computertools, noemen we het ook wel eens, een rol gaat krijgen, zijn we er dan wel aan toe? Dus we zijn begonnen met een vragenlijstonderzoek in Europa uit te zetten onder geheugenpolydokters en psychologen. Maar ook onder patiënten en hun familieleden van, ja, wat zou je ervan vinden als er computertools of digitale tools werden gebruikt voor de diagnose of de predictie of de preventie? En dan zie je eigenlijk welke groep je het ook vraagt. 3 van de 4 zegt ja, doen. Maar moet altijd wel een toevoeging zijn op de expertise van de dokter, niet een vervanging. Dat is ook een heel duidelijke, wat elke keer terugkomt. En dan het andere is, hoe krijg je het nou daadwerkelijk in de zorg? Dat valt nog niet mee. Dus dat heet dan implementatie met een mooi woord. Maar binnen het Alzheimer Centrum doen we dus veel onderzoek naar die vroege detectie en hoe digitale tools er ook bij kunnen helpen. Een van de dingen is een vragenlijst die vroeger op papier met een pen en papier werd gedaan om het dagelijks functioneren in kaart te brengen. Ontzettend belangrijk bij dementie, want dat gaat dan mis. En daar heeft onze collega Sietske Sikkes een hele mooie Amsterdamse dagelijks functioneren vragenlijst ontwikkeld. Intussen beschikbaar in 30 talen, simpel op de iPad te doen. En het mooie daarvan is, dat kan bij de geheugenpoli, maar ook bij de huisarts. Dus je kunt in verschillende settings diezelfde tool gebruiken. Maar we zijn ook bezig met bijvoorbeeld een cognitieve test. Dan kan je denken aan een cognitieve test die eigenlijk net zo werkt als de ouderwetse test. Met een papier en een pen. Met woordjes onthouden of plaatjes herkennen. Daar zijn we mee bezig. Want je kunt je voorstellen dat dat op termijn betrouwbaarder is als je het digitaal doet. En dat het ook makkelijker, ook al thuis is te doen. Maar je kan ook nog aan veel meer innovatievere dingen denken. Eigenlijk waar Marlies het net ook al over had. Zijn we bijvoorbeeld ook aan het kijken van, kan je bijvoorbeeld hoe iemand zijn smartphone gebruikt. Niet wat hij typt, maar hoe hij typt. Of het vlotter of minder vlot gaat en vaak of minder vaak. En hoe hij zijn smartphone houdt. Maar ook, hoe praat iemand eigenlijk? Het gewone dagelijkse praten. Kunnen we daar nou al informatie uithalen waar je uit kunt leren hoe het met de hersenen gesteld is? Nou, dat is natuurlijk echt heel innovatief onderzoek. Dat is echt nog niet morgen bij de huisarts beschikbaar. Maar daar zetten we wel vol op in. En zie ik ook heel veel kansen.
Ja. Ja, dat is ook heel interessant. Hè? Je zou je kunnen voorstellen dat als het spraakpatroon verandert, langzamer wordt of juist sneller, hè, dat je, in deze tijd wordt natuurlijk heel veel met computer science gewerkt, hè, wordt onderzocht of algoritmen daar patronen in kunnen herkennen. En dan zou je dus zelfs vroegdetectie kunnen doen voordat eigenlijk heel duidelijk is of iemand een probleem heeft, dat je er dus snel bij bent. He, of inlegsoltjes, gaat iemand anders lopen of de voet anders belasten. En het mooie daarvan is, de persoon zelf heeft er geen omkijken naar. Dus die hoeft niet iets extra's te kunnen. En dat wil je natuurlijk graag met innovatie, dat je iemand kunt helpen zonder dat je die persoon opzadelt met allerlei instructies en moeilijke dingen.
Ja, die vroegtijdige detectie van veranderingen in taal en spraak, daar hebben we het in een vorige aflevering met Sietske Sikkes en Rosanne van den Berg ook uitgebreid over gehad. Dat was heel interessant ook, omdat zij dat in de praktijk hebben gebracht, dat die eerste veranderingen al te detecteren zijn, ver voordat iemand uiteindelijk een diagnose krijgt. Ja, en als ik jullie allebei zo hoor praten over dingen die op de achtergrond gemeten worden, zonder dat je je daar heel erg actief van bewust wordt, denk ik ook meteen aan ethische vragen. Daar moet je natuurlijk ook wel voorzichtig mee zijn.
Zeker. En kijk, iemand moet wel geïnformeerd worden wat er gebeurt met data. En onderzoekers zijn gebonden aan hele strenge wet- en regelgeving. En dat is maar goed ook. Maar, en daar heb je gelijk in, met deze nieuwe technologie zijn er ook heel veel nieuwe vragen. Wat mag je doen met data van kwetsbare mensen? In hoeverre kan iemand verantwoord toestemming geven nog zelf of niet? Waar ligt die grens? En waar ligt die grens met geautomatiseerde dataverzameling? Die antwoorden zijn nog niet zo makkelijk. En eigenlijk loopt de technologie voor op het beantwoorden van ethische en juridische vragen. Maar goed, daardoor komt het ook in de stroomversnellingen. Dat is ook wel weer mooi.
En ik heb ook wel eens het idee dat je daarom ziet dat de gezondheidszorg eigenlijk ook een beetje achterloopt op andere domeinen. Hè? In de banken of in de reiswereld of in de taxiwereld gaat het al veel harder. Want daar zijn die juridische en die ethische en die privacy aspecten minder belangrijk. Dus het is ook heel erg belangrijk dat het in de gezondheidszorg echt heel goed geregeld is. En wat jij ook zegt, dat is ook zo. Hè? We hebben hele strenge regels. En tegelijkertijd heb ik ook wel eens de indruk dat burgers soms ook wel best wel een stapje verder zouden willen gaan. Dat die ook zouden zeggen, gebruik die data maar als je er wat over kan leren. Of als ik dan beter aan mijn eigen preventie kan bijdragen. Of als mijn eigen gezondheidszorg dan beter is. Dus ik denk dat het heel spannend is om te zien waar dat naartoe gaat de komende tijd ook. Hè? Van hoe we daar met elkaar toch een werkvorm in vinden. Dat het ook niet zo verstold eigenlijk in alle regelgeving, dat je geen kans meer op kan.
Ja, en we doen dat ook al wel. Hè. Er zijn voorzichtige initiatieven voor datadonatie, waarin mensen zelf hun data kunnen geven ten behoeve van de wetenschap. Maar wat echt wel een verschil is met bijvoorbeeld het bankwezen en je Air Miles kaart, hè, daar geef je ook allerlei data vrij. Of als je op een website klikt, dan accepteer je ook alle cookies. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen al die cookie policies leest.
Nou, ik niet.
Nee, nou, ik ook niet. Maar en dat vinden we eigenlijk allemaal. Nou, dat is verworven tot zo doen we dat. Hè. Af en toe komt er dan wel gedoe van. Maar in de zorg is een datalek natuurlijk wel echt iets anders. En biometrische data, dus data die ook gebruikt kunnen worden als je kwaad wil, bijvoorbeeld. Dat je geen verzekering zou kunnen krijgen of dat je een hoog risico hebt, ja, daar zijn we gewoon echt voorzichtig mee. En precies wat Wiesje ook zegt, we moeten navigeren tussen die padstelling van hoe voorzichtig moet je nou mee zijn versus heel laconiek van ik klik alles weg. En als je maar bewust bent van de mogelijke risico's en daar zelf voor kiest, dat is een beetje mijn insteek.
Ja, dus aan de ene kant wil je extra voorzichtig zijn en aan de andere kant wil je ook de mogelijkheden die er zijn juist benutten. Want ik hoor dat ook wel van patiënten terug die zeggen, ja, maar ik draag al een wearable, mijn telefoon verzamelt al alle gegevens over hartslag en aantal stappen dat iemand zet op een dag. Het is erg zo gek als dat niet gebruikt kan worden, maar het is ook een grijs gebied van hoe ga je daarmee om en hoe vind je die balans om dat goed te doen. Ja. En stel nou dat je in de toekomst met digitale hulpmiddelen kunt detecteren in een vroeg stadium dat er veranderingen zijn. In hoeverre is het dan eigenlijk nog nodig om naar een specialist te gaan of naar een ziekenhuis te gaan? Wat zijn de mogelijkheden om dat op afstand te doen? Nou, als ik het goed begrijp, hebben jullie daar allebei ervaring mee? Hè?
Ik zal een voorbeeld geven. Er is nog niet zo lang geleden een onderzoek geweest waarin radiologen plaatjes bekeken en daar een diagnose op gaven. En hoe dat dan in de zorg gaat, dan laten we die plaatjes aan twee radiologen zien, los van elkaar. En als die allebei dezelfde uitslag geven, dan vinden we dat daar een hoge waarschijnlijkheid in zit dat die uitslag juist is. Nou, wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden een AI-algoritme, dus een zelfdenkend computersysteem, hadden ze ook die foto's laten zien. En met opzet gaven ze een iets andere uitslag. En die twee radiologen waren het onderling hartstikke eens, onafhankelijk van elkaar. Maar die kregen wel te horen, de andere radioloog denkt er ook zo over. En toen werd ze de uitslag gegeven van die computer, die dus met opzet een beetje fout was. 80% van de diagnoses werd gewijzigd. En dat is dus best wel iets om over na te denken. Blijkbaar zijn wij als mensen onzeker. En als een computer dan zegt, ja, maar het is dit, hebben wij dus blijkbaar, ook al ben je een hooggeschoolde professional en weet je dat je collega hetzelfde zegt, genegen om ervan af te wijken. Nu zijn natuurlijk de meeste algoritmen zo gebouwd, of worden zo gebouwd, dat ze zo vrij mogelijk zijn van fouten. Bias noemen we dat. Maar het kan zo zijn, in tegenstelling tot dit onderzoek waarbij het bewust was, dat er onbewust een fout zit in die data. En de vraag is dan natuurlijk, ja, wat moet je dan? He, als een computer iets adviseert wat achteraf fout blijkt te zijn. En nogmaals, de menselijke natuur maakt waarschijnlijk veel meer fouten. Maar in dit geval zitten we dan echt in een nieuw onderzoeksgebied. Wie draagt dan het risico? En hoe ga je daar dan mee om? Vergelijk maar een beetje met zelfrijdende auto's. Als een zelfrijdende auto een ongeluk maakt, staat het met chocoladeletters in de Telegraaf of in de Volkskrant of in welke krant dan ook. Terwijl er natuurlijk dagelijks heel veel aanrijdingen zijn door mensen. Waarom staat het dan van die zelfrijdende auto heel dik gedrukt? Ja, omdat wij willen ons verlaten op technologie. Maar ja, dat is heel moeilijk als je het zelf niet meer in de hand hebt.
Dat is eigenlijk grappig, hè? Want als je het aan de professionals vraagt, dan zeggen ze, we willen niet dat die computer ons vervangt, want wij hebben de echte expertise. Dus hij zou altijd alleen maar ondersteunend moeten zijn. Wat jij beschrijft is dat het gedrag dus eigenlijk anders is. Dat mensen onbewust zich toch meer laten leiden dan ze van tevoren misschien hadden gedacht.
Ja.
Ja.
Ja, en dat zelfs als kunstmatige intelligentie of de computersystemen het beter doen dan de mens, dat het ook niet vanzelfsprekend is dat dat dan overgenomen wordt, omdat we ook toch menselijke invloed willen hebben in die beslissing.
Dat,
en iemand aansprakelijk willen kunnen
dat,
houden.
Maar ook als een computer in dit experiment dus met opzet de foute uitslag geeft en je zelf eigenlijk overtuigd was dat het iets anders was en je collega ook, ga je toch die uitslag van die computer volgen. Dus op dit moment denken we vooral heel erg naar hoe kan een computer ons ondersteunen. En hebben we zelf nog het eindoordeel eigenlijk. Hè? Vooral bij disciplines waarin het om patroonherkenning gaat. Radiologie, voor deel ook dermatologie. Maar ja, als straks wij met z'n allen aannemen dat de computer 89% of 90% juist is en we accepteren dat. Maar je hebt toch net een andere mening of een gut feeling. En vaak heb je dat als dokter. Ik kan het niet eens heel goed benoemen, maar... Je neemt natuurlijk een hele context mee. En de vraag is natuurlijk altijd, is die computer in staat om op een plaatje ook de rest van de context van die persoon nog te zien? En als dat niet zo is, hoe borgen we dat dan? Dus er zijn heel veel interessante onderzoeksvragen. Ja.
En ik zit er even te denken, want jij vroeg volgens mij ook naar hoe gaat het dan verder? Hè? Want met die diagnose denk ik zelf ook zeker voor het dementieveld, dat het ook vaak zo is dat de dokters inderdaad de patiënt zelf wil zien, om echt dat hele goede die gut feeling te hebben. Maar als wetenschapper zou ik dus het liefst eigenlijk al onze patiënten tot in de eeuwigheid volgen. En dat kan niet. Er is gewoon geen plek voor. En mensen kunnen vaak heel goed in de eigen regio weer terecht. En toen heb ik me op een gegeven moment gerealiseerd van, goh, als we nou iedereen digitaal zouden volgen, dan kunnen we wel iedereen zo lang mogelijk volgen. En dat hebben we dus opgezet met het online Alzheimer Centrum. Dat we eigenlijk alle patiënten vragen, wil je vragenlijsten invullen van hoe het met je gaat ieder jaar vanaf de diagnose. En dat hebben we nu ook nationaal opgeschaald met het aboordcohort. Waarbij we eigenlijk aan de mensen zelf vragen, vul nou ieder jaar vragenlijsten in over het dagelijks functioneren, maar ook over de stemming, over de geheugenproblemen, over de verdere gezondheid. En zo proberen we steeds meer te leren van hoe het met de ziekte verloopt. Dus mijn eigen interesse is wetenschap. Van kunnen we zo ontdekken over hoe die ziekte verloopt en hoe die bij de ene persoon beter verloopt dan bij de ander. En kunnen we daar weer van leren voor hoe we in de toekomst de zorg verbeteren. Maar je kan je ook voorstellen, en dan schat ik in dat jij weer heel veel ideeën hebt, dat dat ook weer de basis kan vormen voor het inrichten van de gezondheidszorg. Dat dat ook weer de aanleiding kan geven van, hey, die patiënt heeft echt zijn aandacht nodig. Die moeten we weer even wel uitnodigen.
Ja, en je hebt het eigenlijk nu al over patiënten op langere termijn volgen, hè, om te kijken hoe het ziekteverloop is en dat beter te begrijpen. Welke rol zien jullie voor digitale technologie om de predictie te verbeteren of de prognose te verbeteren? Want dat is natuurlijk wel een van de meest gestelde vragen van patiënten. Hè. Wat is mijn risico of hoe lang heb ik nog, dokter? Aan welke mogelijkheden denken jullie dan?
Nou, voor mij zit die heel dicht aan die data verzamelen. Dus dan zit je aan datagedreven predictie. Dus hoe meer data je verzamelt, hoe beter je kunt voorspellen hoe het met iemand gaat. Maar daarvoor heb je dus wel echt die lange termijn follow-up gegevens ook nodig. En dat zit ook heel dicht aan tegen als je een diagnose steeds eerder stelt. En dat speelt ook in het Alzheimerveld. Dat we de diagnose al kunnen stellen voordat er sprake is van dementie. Of dat je de allereerste veranderingen al zou bemerken ver voor die tijd. Ja, dan wordt de vraag natuurlijk veel meer predictie of prognose dan alleen maar diagnose. Want dan gaat het om wat betekent dit voor mij en wat kan ik verwachten. Nou, daar zitten we dus echt weer op de wetenschap, want dat weten we nog helemaal niet goed genoeg om dat nu zo te vertellen. Maar door van heel veel mensen gegevens te verzamelen, willen we steeds meer goede modellen maken waarbij je kunt zeggen, dit kunt u verwachten. En daar wellicht meteen ook bij zeggen, en dit kunt u doen om zelf te helpen uw hersengezondheid in orde te houden. Want dat komt er dan natuurlijk ook bij kijken. Als je in een vroeg stadium gaat zitten, dan hoop je dat door er vroeg bij te zijn, dat je mensen kunt helpen om hun gezondheid langer op peil te houden.
Ja.
Zelf, dat ze daar zelf ook meer aan kunnen doen.
Ja. En dan zouden dan de telefoon en de wearables ook weer een rol kunnen spelen om...
Zeker, dat zijn precies diezelfde methoden van vroegdetectie die dan eigenlijk predictors worden, voorspellers worden. Ja.
Ja.
Waarbij ik wel denk dat we wel echt voorzichtig moeten zijn. Dat we niet belanden in technologie gaat ons helemaal vertellen hoe of wat. He, dan krijg je bijna. Ik ben altijd heel voorzichtig met. Ik noem dat van die biohacking of biohacking mechanismen. Dat mensen. Op Instagram en op Facebook en zo vind je van alles van mensen die beweren dat als je bijna een soort levensrecept volgt en die meten en googlen alles aan elkaar over zichzelf, dat je dan betrouwbaar kunt voorspellen hoe of wat. En het is een beetje een wet van de statistiek. Hoe meer je verzamelt, hoe meer fout positief je ook dingen gaat vinden. En al helemaal als je dingen gaat combineren en oorzakelijk verband aan zaken gaat koppelen. Dus het ongecontroleerd verzamelen van een pluraliteit aan data, dat is echt wel iets waarvan ik denk, moet je mee uitkijken. Het gericht verzamelen van data op een goede wijze in een patiëntengroep die veelzeggend is, dat is een ander verhaal en dat hoort bij de wetenschap.
Ja, nee, helemaal mee eens. En ook precies waarom ik steeds benadruk, ik heb het over de wetenschap. Dit is niet morgen mee naar de huisarts lopen, dus helemaal mee eens. En juist ook voor de wetenschap geldt, zo'n predictiemodel is nooit perfect. En een model is ook nooit beter dan de data. Dus dat is wel weer een oproep om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Want ja, Zo kunnen we steeds zinvollere prognoses maken. En dat is precies waar het om draait. Het moeten prognoses zijn die ertoe doen, waar je wat aan hebt, waar je wat mee kan. Ja. En daar moet de wetenschap zich ook op richten.
En het is ook aan de wetenschap om ons wel te vertalen naar die kanalen waarop de biohackers heel erg actief zijn. He, dus het is belangrijk en dat is ook denk ik waarom ik denk ook Wiesje meedoet aan zo'n podcast. Om onze inzichten ook gewoon toegankelijk te maken voor publiek die gaat zoeken. Als wij ons niet uitspreken op de kanalen waar mensen op zitten, of het nou een podcast is of Instagram of Facebook of LinkedIn. Waar moeten ze dan hun kennis vandaan halen? He? Patiënten gaan natuurlijk niet zo makkelijk zoeken in dezelfde databases of structuren waarin wetenschappers zoeken. Dus het is ook echt aan de wetenschap om die stap te maken richting het sociale domein.
En daar trigger ik dan weer op, want dat is nog als je het hebt over digital health, dan denken we natuurlijk aan technologie en tools en data. Nou, moeilijk. Terwijl ik ook denk dat er in de digitale gezondheidszorg ook heel veel ruimte is voor het verstrekken van goede informatie. Dat via het internet, via websites, via apps, dat je ook mensen kunt helpen aan hele goede informatie. En daar zie ik ook een hele grote opdracht voor ons in de academie. Om te zorgen dat er steeds betere informatie is, goede informatie, behapbaar, afgestemd op de persoon. Wat kan ik doen en wat past bij mij en wat is er nuttig en wat is er niet nuttig?
Exact.
Als we kijken naar nadenken over de zorg van morgen, kan het ook interessant zijn om terug te kijken naar de zorg van gisteren. Want tijdens de coronaperiode hebben we natuurlijk ook al geoefend met digitale zorg en met name ook videoconsults. Wat heb je daarvan geleerd, Marlies? Want jij hebt daar veel mee te maken gehad, hè?
Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk heeft iedereen er veel mee te maken gehad. In de coronaperiode was eigenlijk volledig het videoconsult. Want op een andere manier kon je eigenlijk niet meer naar het ziekenhuis toe. En wat ik ervan geleerd heb en waar we nu met Amsterdam UMC ook echt op inzetten, is dat de patiënt kan aangeven hoe hij of zij gezien wil worden. En het is aan de zorgverlener om de morele plicht te hebben daarnaar te kijken. Natuurlijk kan niet iedere patiënt inschatten of er zijn of haar keuze de juiste is. Hè. Sommige patiënten willen een videoconsult, terwijl de zorgverlener denkt, ja, maar ik moet op die dag eigenlijk ook bepaald onderzoek doen of laten doen, of dan past een videoconsult niet. Maar ook daarover moet je dan het gesprek kunnen voeren in de spreekkamer. En veruit, in de meeste gevallen, kan een patiënt, die natuurlijk al vaak met de huisarts er ook al wel over gehad heeft, best wel goed inschatten. Nou, ik wil langskomen, ik wil een videoconsult of een telefoontje. En ik zou zeggen, ik ben chirurg, hè, dat klinkt misschien een beetje dubbel, maar ik zie patiënten soms volledig digitaal. Dan zien ze mij op de OK, vinden ze helemaal niet gek, geef ik ze voor het eerst een handje. Ze hebben het idee dat ze me goed kennen al via het videoconsult. Ze gaan naar huis en ik zie ze daarna weer terug via het videoconsult. En als iemand uit Groningen komt, is dat helemaal prima. Maar wil zo iemand graag op de poli komen, ook prima. Dus ik denk dat we geleerd hebben beter te luisteren naar de mogelijkheden die er zijn, maar dat we nog wel een beetje moeten leren luisteren naar wat de patiënt daar nou mee wil. En daar wil ik me wel graag hard voor maken.
Ja, super. interessant. Bij ons speelt dan ook nog het neuropsychologisch onderzoek. Dat is een belangrijk onderdeel, dus naast het consult met de neuroloog, waar ook steeds vaker een videoconsult gebruikt kan worden. Maar het neuropsychologisch onderzoek, dat is het testonderzoek waarbij een geheugentest en een taaltest, een aandachtstest worden gedaan met pen en papier. En in de coronatijd was dat dus onmogelijk op locatie. Dus toen was de vraag ook van, kan dat nou ook via een video? En dan komt er best wel veel bij kijken, want de normen zijn niet opgesteld voor een videoconsult. En wat doet die afstand? En snapt iemand de instructies wel even goed? En het is ook belangrijk dat de mensen van tevoren, ja, dat materiaal daar hebben, maar dat van tevoren nog niet inzien. Dus er komt best wel veel bij kijken. Dus wij hebben toen de COVID-tijd aangegrepen om dat echt te onderzoeken van, is een neuropsychologisch onderzoek even waardevol als je het via een videoconsult doet. En hebben geconstateerd dat dat zo is. Dus het is even betrouwbaar en het zegt evenveel. Maar we hebben ook geconstateerd dat het beslist niet scheelt in tijdsinvestering van de patiënt of van de neuropsycholoog. Omdat er toch zoveel bij kwam kijken om alles goed te organiseren. Maar het kan dus wel op afstand als daar een aanleiding voor is.
Ja, precies. Ja. En wat mij ook intrigeerde is, Marlies, dat jij heel erg aangeeft van digitalisering hoeft de zorg niet afstandelijker te maken, maar kan ook juist de zorg persoonlijker maken en juist beter aansluiten op de wensen en de behoeften van patiënten. Maar daarin schuilt misschien ook een risico dat dat op enig moment niet meer behapbaar is. In hoeverre denk je dat patiënten juist behoefte hebben om wel fysiek langs te komen of liever het op afstand doen?
Ja, nee, dank voor je vraag. Het is een goede vraag. Ik kan niet voor een ander denken. Maar een ander kan mij wel via digitale manieren laten weten hoe of zij, hij of zij, wat de voorkeuren zijn. Dus je kunt digitalisering, in dit geval natuurlijk heel vaak het elektronisch patiëntendossier, beter gebruiken. En dat is denk ik belangrijk. Waarbij ik ook moet opmerken, het is ook een beetje de trend nu om in te gaan zitten op het verplaatsen van zorg naar huis. Hè. Zorgverzekeraars kijken daar erg naar. Nou, ook VWS kijkt daar erg naar. En je moet wel nadenken dat je niet in de valkuil stapt van, we gaan van alles verzamelen bij die patiënt en dat gaan we allemaal koppelen aan het elektronisch patiëntendossier. Want wie gaat dat beoordelen? Er zitten nog geen betrouwbare computeralgoritmes in die kunnen oppikken van, hey, hier moet een alarmering naar de verpleegkundige of dokter van dienst. Dus als je iemand eerder naar huis zou laten gaan met bijvoorbeeld een slimme pleister die bijvoorbeeld de hartslag meet en iemand krijgt een afwijkende hartslag, hè, wat soms zo kan zijn als je zieker wordt, ja, dan, als die veranderde hartslag dan wel doorgegeven wordt aan het elektronisch patiëntendossier, maar niemand wordt gealarmeerd, ja, zorgverleners gaan niet spontaan kijken en hebben in het weekend ook recht op vrij. Dus als dan iemand met een lekkende slokdarm of met een hartinfarct zichtbaar is in het elektronisch patiëntendossier, maar daar wordt geen actie op ondernomen, heb je natuurlijk een groot probleem. Want dan, waar ligt dan de juridische vraag? En nog belangrijker, hoe ga je het uitleggen aan patiënten die het gevoel hebben dat ze veilig thuis zijn door die pleister? En het feit dat iets technologisch kan, en kan ook een soort van schijnzekerheid oproepen. En daar moeten we heel erg voor waken.
En ook dat het niet meteen tijd bespaart. Dus je kan steeds meer, kan meer verzamelen, maar dan moet er dus wel iemand naar kijken, is wat jij zegt.
Ja.
Dus helemaal niet dat we dan in één keer dat het niemand meer tijd kost.
Nee, en ik zit ook helemaal niet te wachten op hele lijstjes aan data in een dossier. Ik heb het nu al lastig qua alle administratie. Dus het is heel belangrijk om uit te fileren. Waar past dan zoiets? Ik wil helemaal niet zeggen dat een slimme pleister goed of slecht is. En met een slimme pleister bedoel ik dan zo'n pleister die de bloeddruk kan meten. Maar waar past dat dan? En ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen dat, er is veel druk op de bedden, noemen we dat. Hè. De intensive care ligt vol. Als je nou de beste patiënt van de intensive care zo'n slimme pleister geeft en naar de medium care of de verpleegafdeling kan overplaatsen, waardoor die nog steeds in het ziekenhuis is en nog steeds die data gezien wordt, maar dat bed op de IC vrij is, dat is misschien wel een goede insteek. Een beetje vrijdenkend. Maar het gaat dus heel erg om van, waar past het nou? En daar moet je gewoon met veel mensen over nadenken.
Ja. En als ik denk over van hoe raakt het nou, is het nou onpersoonlijk of persoonlijk, hè? Digitalisering, zat ik twee voorbeelden te denken. Het ene is wat ik net vertelde, dat we steeds meer mensen met online vragenlijsten volgen. Daar zitten ook mensen bij die we niet volgden anders. En nu krijgen ze een mailtje van ons. En dan kunnen ze een vragenlijst invullen. Dat kan ook zijn dat ze denken, hey, ik krijg een mailtje, ik bel ze even op, want ik heb eigenlijk nog een vraag. Dus het is ook een extra, eigenlijk geeft het daarmee extra contact. En de extra mogelijkheid voor contact, waar de meeste mensen helemaal die telefoon niet op gaan pakken, want die hebben dat helemaal niet nodig. Dus ik denk dat dat heel efficiënt kan zijn. En een andere, van hoe maakt digitalisering de zorg persoonlijk, is een heel simpel voorbeeld, is dat wij een animatie hebben ontwikkeld over wat kan je eigenlijk verwachten op de geheugenpolie, in het geheugenpolieconsult. En dat was omdat wij in onderzoek hadden gezien dat geheugenpoliepatiënten en een familie vaak helemaal niet zoveel vragen stellen tijdens het consult, maar achteraf wel aangeven dat ze nog allemaal vragen hadden. Dus toen hebben we gedacht, weet je wat, we ontwikkelen een korte video waarin staat van nou, dit kan je allemaal verwachten. En denk er vast over na wat nou de onderwerpen zijn waar je vragen over zou willen stellen. En ik denk dat als die patiënt met familie de volgende keer dan daadwerkelijk bij het consult komt, dat het consult zelf veel beter aansluit bij hun behoeften, doordat we digitaal die informatie al hebben geboden.
Ja. En een ander argument wat ik wel eens hoor in de zorg is dat mensen zeggen van ja, als de zorg voor een deel digitaal wordt, wordt mijn functie dan niet minder leuk of misschien zelfs overbodig? Hoe kijk jij daarnaar, Marlies?
Nou, ja, mooi voor, ik hou van voorbeelden. Een mooi voorbeeld is, ik doe dus heel veel met videoconsulten. En op een gegeven moment liep ik de poli op en was mijn kamer weg. En toen dacht ik echt, hè, mijn poliekamer, die was niet beschikbaar. En toen was het antwoord, ja, maar jij doet toch alles digitaal. En dat is niet zo. Ik zie ook patiënten fysiek. Maar B, mijn collega's gingen natuurlijk heel hard lachen. En die zeiden, ja, ik kijk wel drie keer uit voordat ik die videoconsulten ga doen, want straks heb ik geen poliekamer meer. He, dus nou kan het best wel zo zijn dat beleid is van het ziekenhuis, dat je daar veel meer op inzet. Maar je moet natuurlijk ook heel goed nadenken, hoe neem je je zorgverleners daarin mee? En hoe worden die blij van een stukje digitalisering? Want vooralsnog komt er vooral werk door bij. Want je moet nu dus kijken naar de voorkeur van een patiënt. Nou, in dat elektronisch patiëntendossier moet je ik weet niet hoeveel hokjes aan klikken, omdat het allemaal op de juiste plek moet staan. Terwijl je vroeger gewoon een notitie overkopieerde en daar een beetje in veranderde. Dus ja, ook daar, dat moeten we ook echt niet vergeten, dat digitalisering het werk moet vergemakkelijken. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de mensen die voor de patiënt zorgen. Want anders heb je geen tijd meer om voor die patiënt te zorgen. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik ook dat, nou, ik doe vrij veel op LinkedIn of ik plaats vrij veel op LinkedIn. Ik heb op een gegeven moment een beetje mijn onvrede geuit over het feit dat wat wij vertellen niet door de software eigenlijk op de juiste plek in het dossier wordt geplakt. Zodat je eigenlijk alleen nog maar zou hoeven controleren van is het goed vertaald en goed terechtgekomen in het dossier. Nou, die technologie is er echt wel, maar niet voor de Nederlandse taalmarkt. Ja, dat kan wel, maar dan moet je daar weer een plugin voor kopen. Die moet iemand weer koppelen. En ik was best wel een beetje boos dat ik dacht, de leverancier van ons elektronisch patiëntendossier verdient heel veel geld voor dat patiëntendossier, publiek geld, maar weigert te ontwikkelen op iets wat ze kunnen, omdat het voor hun niet rendabel is. Ja, dan heb je me. Dus daar heb ik wel mijn ongenoegen over geuit.
Heel goed. Ja, en ik begreep van jou eerder ook dat je zei, digitaal werken kan juist voor zorgpersoneel ook plezier brengen. En ook voor personeel meer flexibiliteit. Hè, als ze een aantal dagen echt fysiek in het ziekenhuis zijn. Ja. En misschien ook een deel vanuit huis kunnen doen. Ja. En dan de kinderen gewoon op tijd van de kinderdag blijf kunnen ophalen.
Ik denk dat het heel goed is om na te gaan denken, hoe houden we zowel de mensen die al werken in de zorg als mensen die misschien toch lonken naar de zorg. Hoe houden we die in de zorg? Hè? We weten dat nu 1 op de 6 mensen in de zorg moet werken om te kunnen leveren wat de samenleving vraagt. Dat zou naar 1 op 4 moeten. Nou, daar moeten we echt technologie slim voor inzetten. En ik denk, ja, waarom maak je niet een functieprofiel virtual nurse? Hè, dat je 3 dagen hier werkt als je 5 dagen wil werken en 2 dagen thuis. Dat je ook je wasje kan doen, je hond uitlaten of je kinderen van school kan halen. Maar ondertussen achter de computer ook voor mensen kunt zorgen. En ik denk dat je dan de flexibiliteit in een ziekenhuis erg veel goed zou doen.
Ja, er is nog 1 onderwerp waar ik jullie opinie graag over zou willen hebben. En dat is namelijk over de zorg voor mensen met dementie thuis? En als het gaat over digitale zorg en innovatie, technologische innovatie, komt toch snel het schrikbeeld dat oudere mensen met dementie dan thuis zitten, omringd door camera's, dat er een robot is die ondersteuning biedt. Dat is toch ook niet helemaal waar we naartoe willen?
Eens. Maar het vereist een beetje omdenken, denk ik. Kijk, als jij met op een goede manier, en even los van de ethische en privacy vraagstukken, iemand meer vrijheid kan geven, langer alleen kan laten wonen door gewoon een goede monitoring, is dat voor iemand fijn. Maar ik zou zelf veel liever of een knuffel hebben of iemand die met een hondje langskomt dan een knuffelrobotje. Maar dat is heel persoonlijk ook. Hè? Dus het gaat er eigenlijk om dat je je verdiept in wat heeft iemand nodig. En voor de een, die is misschien helemaal gek met een zorgrobotje. En de ander zegt, nou, ik heb liever iemand met een hond die langskomt.
Nou, en allebei. Want ik herken ook het schrikbeeld helemaal niet. Ik denk juist dat daar kansen zitten. Maar alleen, precies wat jullie ook zeggen, als het op de goede manier gebeurt. En als het mogelijk is, doordat er goed in de gaten wordt gehouden of je niet bent gevallen, of je nog wel regelmatig naar de wc gaat, of de koelkast op het goede moment open en dicht gaat. Als daardoor jouw kinderen het inderdaad vol kunnen houden om voor je te zorgen vanuit een straat verderop. En dus ook samen met jou dat hondje uit te laten. Want dat ene moet het ander niet vervangen natuurlijk. Denk ik dat er zeker heel veel mogelijkheden zijn. En dat mensen er heel erg mee geholpen kunnen zijn. En ja, afgestemd op de persoon. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet.
Ja, die digitalisering kan in die zin ook de mantelzorgers juist helpen om de zorg beter te organiseren en er te zijn als het nodig is en ook niet als het niet hoeft.
Zeker, want we hebben natuurlijk heel weinig over gehad. Als je het hebt over de zorg voor dementie houdbaar houden, dan moeten we er alles aan doen om mantelzorgers op de goede manier te ondersteunen. Zodat zij het vol kunnen houden op een fijne manier. En daar kan denk ik digitalisering zeker ook bij helpen en zal nooit de hele oplossing zijn.
Nee. Ja. En ik denk ook dat het mooi is als we mee kunnen geven of, nou ja, dat technologie of digitalisering hoeft niet koud te zijn. Hè, soms mensen, het zijn nog wel eens een beetje terughoudend, omdat het klinkt zo koud en hard, hè, digitalisering en technologie. Maar het kan ook juist heel erg ervoor zorgen dat je meer tijd met je naasten hebt, dat het eigenlijk heel veel warmte kan geven, omdat je thuis kan blijven wonen. En als we mensen kunnen helpen dat perspectief te veranderen door goede voorbeelden en goede uitwerking, ja, hoop ik dat mensen technologie ook als warm gaan omarmen.
Ik stel in deze podcast onze gasten altijd twee vragen. En mijn vraag aan jou zou zijn wat het belangrijkste is wat je van je patiënten hebt geleerd.
Luisteren.
Is dat het antwoord wat je net gaf? Of heb je daar een toevoeging op? Luisteren.
Ja. Ik heb dat heb ik natuurlijk ook van iemand anders geleerd. Maar eerst gewoon iemand laten vertellen. En luisteren. En we hebben best wel de neiging, ook door de tijdsdruk, om er snel doorheen te gaan. En in mijn hoofd raast het dan al lang. Maar dat hoeft die patiënt niet te merken.
En Wiesje, wat is het belangrijkste wat jij mee wil geven aan onze luisteraars als het gaat om dit onderwerp?
Ja, dan gaat toch mijn wetenschappershart weer spreken. En dat is, doe mee, help mee, realiseer iedereen die luistert. Van iedereen kunnen we de hulp gebruiken. En dat kan heel makkelijk via de digitale weg. Namelijk door het invullen van een aantal vragenlijsten. En dat kan in een uurtje. Een uurtje voor Alzheimer. Doe mee aan het Abort-cohort. En draag bij aan het vinden van oplossing voor Alzheimer, zodat we de zorg houdbaar houden en persoonlijk en op maat.
En waar vinden ze het Abort-cohort?
www.abort-cohort.nl.
Ik voeg hem toe in de show notes. En tot slot, in deze podcast houden we ook elke episode een alternatieve theorie, aanpak of behandeling tegen het licht. En toen ik onderzoek deed naar dit onderwerp, kwam ik op de bewering dat digitale zorg leidt tot digitale dementie. Anders gezegd, hoe meer we gebruik maken van computers, des te verder ons geheugen achteruit gaat en we te maken krijgen met aandachtstoornissen, stress en depressie. Wat denken jullie als ik dat zeg?
Nou, ben ik het totaal niet mee eens. Je kunt digitalisering inzetten om je hersenen beter te houden. Hè, om actief te blijven. Of je nou een digitale sudoku doet of in een boekje. Maar het is wel belangrijk dat je het perspectief niet verliest op de wereld om je heen. Maar alles wat je hersenen bezighoudt, is goed voor je hersenen. En of dat nou via een telefoon is, een computer of een boek lezen, als jij er blij van wordt, is het prima.
Eens, en ik voeg eraan toe als neuropsycholoog, dat ik wel denk dat onze hersenen anders getraind worden nu dan een generatie geleden. En dat is een heel bekend onderzoek onder Londense taxichauffeurs, waarbij blijkt dat de taxichauffeurs die in die tijd van het onderzoek de hele Londense plattegrond in hun hoofd hadden, een grotere hippocampus, een grotere geheugenstructuur hadden dan mensen die geen taxichauffeur waren. En daar kun je ook voor, dus als je echt de hele tijd dingen uit je hoofd leert, dan worden er andere structuren in je hersenen heel erg getraind dan als jij de hele tijd verbindingen leert en de goede informatie uit het internet weet te trekken. Dus ik denk wel dat onze hersenen veranderen, maar niet in slechte. En precies de manier waarop, ja, dat zou heel interessant zijn ook om dat de komende jaren met elkaar te ontdekken.
Marlies, Wiesje, ik wil jullie allebei enorm bedanken dat jullie te gast wilden zijn en tijd konden vrijmaken in jullie ontzettend drukke schema. Ik vond het enorm inspirerend om naar jullie te luisteren. Ik heb ook veel geleerd over datadonatie en de digitale zuster. En ik hoop dat dat ook geldt voor onze luisteraars.
Graag gedaan.
Dankjewel.
We hebben deze episode opgenomen op 13 februari 2024 in Alzheimer Centrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden@amsterdamumc.nl.